Hi, geweldig dat je luistert naar opnieuw een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag heb ik voor jou Kenneth en hij is 32 jaar. Hij werkt 40 uur in de week als risico- en procescontroller bij een verzekeraar. En hij is eigenaar van cashmetken.nl. Nou, dat niet alleen. Hij heeft daarnaast maar liefst nog 10 andere inkomstenbronnen naast zijn baan. En Kenneth schrijft op CashMetKen behoorlijk transparant. Zo heeft hij laatst een artikel geschreven over de netto-waarde. En daar staat eigenlijk alles in, van hun netto-inkomen tot hoeveel er op een bepaalde rekening staat, hoeveel er in bepaalde potjes zit, hoeveel ze gemiddeld per maand uitgeven per categorie. Nou, dat kan ik zo ontzettend waarderen dat ik hem daar voor heb gevraagd om in de podcast te gast te komen. Dus ik raad je ook zeker aan om dat artikel erbij te pakken. Maar voor nu vooral ontzettend veel luisterplezier. Hi Kenneth, leuk dat je er bent in de show. We gaan gewoon meteen lekker weer met de deur in huis vallen, zoals ik bij veel van mijn gasten doe tegenwoordig. En dat is met de vaste spaarpodcastvraag. Welk cijfer geef jij je eigen financiële situatie tussen de 1 en de 10?
Yes, hey Roman, dankjewel dat ik in de podcast aanwezig kon zijn. Als ik het denk aan mijn financiën, dan denk ik ongeveer een 8,5. Dat is denk ik een vrij hoog getal, maar ik ben ook gewoon vrij tevreden met hoe het nu loopt en welke richting het op gaat.
Ja, dat is een mooi cijfer, dat is een heel hoog cijfer. Je bent heel tevreden, maar er zit 1,5 punt speling. Wat maakt het dan zeg maar net niet die 9 of 9,5? Is daar iets waar je nu mee bezig bent wat je zou willen veranderen?
Dat is denk ik de kritische blik die ik eigenlijk altijd heb. Ik denk wel dat het altijd beter kan. Dat je altijd wel wat zuiniger kan leven. Dat je altijd wel wat meer kan verdienen. Dus er is altijd meer ruimte voor verbetering. En daarom geen 9 of nog hoger zelfs.
Ja, maar daar ben je goed mee bezig ook zo te zien. Want we gaan het vandaag hebben over onder andere jouw netto waarde. Je hebt een geweldig artikel geschreven. Daar ga ik ook naar linken in de show notes. Ik ga heel even de URL noemen, maar dat is een beetje lang. Dus voor de mensen, hij staat in de show notes. Dit was onze net worth in 2022. En je bent daarin gewoon volkomen open over je netto waarde, jullie gezamenlijke inkomsten, uitgaven, de inkomstenbronnen uit al je zeg maar side hustles die je daarnaast hebt. Ontzettend inspirerend. Ik vond het super tof om te lezen. Dus ik raad ook zeker aan de luisteraar om dat artikel even te checken. En dat gaan we eigenlijk vandaag als basis gebruiken om er nog wat meer over te hebben. Dus als je nu denkt, oké, ik ga even op pauze drukken als luisteraar. En dan dat artikel eerst lezen. Dat lijkt me een slimme zet. Dan heb je nog meer context. Maar voor de luisteraar die dat nu niet doet omdat ze op de fiets zitten, dan gaan wij natuurlijk die context scheppen. Dus ben je er klaar voor?
Yes, kom op.
Mooi, mooi, mooi. Oké, we gaan beginnen bij jullie inkomen per maand. Je hebt een mooi tabelletje gemaakt met dat jullie gezamenlijke inkomen is gegroeid van 2019 van ongeveer 4.500 euro netto naar 5.200 euro netto in 2022. Nou, dat is wel exclusief alle variabele inkomsten. Mijn eerste vraag is eigenlijk, zijn jullie hier tevreden mee?
Eigenlijk best wel. Als je kijkt naar de inflatie van afgelopen jaar, dan kun je zeggen van, ik ben niet tevreden, dan ben ik erop achteruit gegaan. Ja. Want de inflatie is afgelopen jaar best wel hoog geweest.
Ja.
Ik probeer altijd, als ik een oordeel vel, probeer ik altijd naar mezelf te kijken en waar ik zelf invloed op heb.
Ja.
En dan denk ik van, ik zeg even uit mijn hoofd, zo'n 6% stijging van het loon is gewoon een prima percentage.
Nou, zeker, helemaal als je dat ieder jaar hebt natuurlijk.
Ja, ja.
Mooi, oké. En wat mij dan ook opvalt, en het leuke is juist, omdat wij hebben denk ik allebei het voornemen om steeds meer over geld te praten en open te zijn, maar je hebt ook nog een partner waar je rekening mee moet houden. Dus hoe kijkt zij daarnaar dan, dat jij dit soort dingen in je blog zet? Dus, of wat vindt ze daarvan?
Zo'n artikel eigenlijk zoals ik nu heb geschreven over wat onze net worth is. Dat schrijf ik één keer per jaar om mensen daar een inkijkje in te geven. Dat was de eerste keer best wel, daar hadden we best wel een goed gesprek inderdaad over. Wij zijn er allebei wel open over, ook gewoon richting onze familie, onze vrienden. daar vertellen wij ook gewoon wat wij verdienen. En meestal vertellen zij dan wel terug wat ze verdienen.
Ja.
Dus dan scheelt het al. En daarnaast scheelt het natuurlijk ook, ja, je weet niet wie het artikel leest. Dus de meeste zijn, ja, voor ons dan volkomen vreemde mensen.
Ja.
En daarnaast, ja, het scheelt wel, de inkomsten zijn gewoon op één hoop gegooid. Dus ja, mensen kunnen nog steeds niet zien wat mijn vriendin precies verdient en wat ik precies verdien.
Ja, precies, precies. Ja, dat scheelt natuurlijk ook al wel. Maakt het net even een tikkeltje minder benchmarkerig of zo, zeg maar.
Ja,
dus je kan wel, ja.
Ja, en daarnaast denk ik ook wel van, ja, het zijn de inkomsten. Mijn vriendin en ik hebben allebei HBO gestudeerd.
Ja.
En dan zijn dit volgens mij gewoon hele normale inkomsten. Misschien zitten er mensen ja, iets boven of zit iets lager.
Ja.
Maar ja, verder is het ook niet volgens mij heel erg bijzonder wat dat betreft.
Nee, klopt. Ik denk dat het gewoon... Ja, het zal wel bovenmodaal zijn, maar ja, jullie hebben daarvoor ook allebei natuurlijk gestudeerd en al een aantal jaren werkervaring. Dus, nou, mooi. Oké. En vertel, dus nou, jullie hebben dat netto inkomen en dat wordt iedere maand op jullie rekening gestort. Wat gebeurt er dan? Hebben jullie een geldsysteem? Hebben jullie potjes? Of wat gebeurt er in huizen Cash with Ken?
Ja, we hebben best wel uitgebreid geldsysteem. Ooit gedeeltelijk gejat van Ruud van een passief inkomen.
Oké, leuk. Ja,
die had ooit een heel mooi Excel'tje opgesteld die ik daarvoor heb gebruikt. En die ben ik gaan gebruiken en dan kom je er toch achter dat iets meer beter bij je past dan dat het Excel'tje voorschrijft eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus dan ga je daar zelf een beetje aan sleutelen. Moet ik wel zeggen dat ik dat best wel leuk vind. Dus ja... Daar moet je dan ook de tijd voor vrijmaken.
Ja.
Maar ja, ons geldsysteem is eigenlijk heel simpel. We hebben, je hebt inkomsten. Ja. Dan heb je uitgaven. En die uitgaven die splits je op in vaste uitgaven. Bijvoorbeeld hypotheek, gas, water, licht. En dan heb je variabele uitgaven. Bijvoorbeeld de boodschappen, wat je besteedt aan kleding. Als je iets buiten de deur eet. En eigenlijk van die variabele uitgaven... hebben eigenlijk van elke uitgave hebben een budget.
Okay.
Dus ik noem maar iets. Boodschappen besteden wij volgens mij €330 aan. Dus dan is ons budget per maand is €350 ongeveer.
Ja, precies. Oké.
En dan kijken we altijd achteraf of we aan ons budget hebben gehouden. En als dat klopt, dan is dat mooi. Dan hoeven we ook voor die maand erop hoeven we niet zoveel erin te stoppen. En als we net iets tekort komen, dan moet er iets bijstorten.
Oké. En zijn dat dan potjes op je bankrekening? Of is het gewoon alleen potjes in Excel? Of hoe doe je dat?
Ja, dat zijn dan echt alleen maar potjes in Excel.
Ja. Oké, dan kijk je achteraf gewoon van klopte het. Maar als het niet klopte, dan is het niet. Ja, dan heb je minder gespaard als het ware.
Ja, dan hebben we dus minder gespaard inderdaad. Daar komt wel bij. Het zijn dus best wel veel verschillende potjes, want je hebt best wel veel verschillende variabele uitgaven.
Ja.
Maar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is het eigen risico wat je hebt op de zorgverzekering. Dat is €385 minimaal.
Mm-hmm.
Daar sparen wij voor. Maar als dat spaarpotje eenmaal vol is, omdat je in een bepaald jaar gelukkig geen zorgkosten hebt gehad, dan hoef je dat potje het volgend jaar niet meer te vullen. En dan hou je wat je eigenlijk normaal gesproken in dat potje zou doen, dat hou je dan over. En dat kun je dan bijvoorbeeld in een ander potje doen, zodat ook dat potje weer vol raakt. Of dat kun je bijvoorbeeld gaan beleggen. En daar kiezen wij heel vaak voor.
Ja, precies. Oké. En hoeveel van dit soort potjes heb je dan? Want ik heb hem ook hoor, voor de eigen risico. Maar hoeveel heb jij er?
Ja, eens even kijken. We hebben er best wel veel. Ik denk zo'n 30 ongeveer.
Wauw.
Ja, en dan denk je, en dan daar schrikken best wel veel mensen van jeetje, 30 verschillende potjes.
Mm-hmm.
Wat een gedoe om bij te houden. Wij nemen eigenlijk zo'n besluit om een bepaald potje in te richten als wij vinden dat we daar inzicht in willen hebben. En misschien is een goed voorbeeld. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld één potje voor als ze voor eten.
Ja.
En dan zitten zowel de boodschappen daarin als wat ze aan eten afhalen.
Ja, precies.
Maar ja, eten afhalen is meestal een stukje duurder dan...
veel duurder, ja, ja, ja.
Ja, precies. En dus ik wil daar heel graag inzicht in hebben. Dus dan heb ik een apart potje voor eten afhalen en hebben we daar ook een apart budget voor. En zo houden wij dan controle eigenlijk op onze uitgaven.
Ja, precies. Dus als jij denkt, het is nu het einde van de maand, maar ik heb nog zin om af te halen, dan check je even je potje en dan probeer je op die manier aan je budget te houden.
Oh, nee. Nee, ik kijk eerlijk gezegd echt maar één keer per maand naar wat de uitgaven zijn geweest.
Dus achteraf. En vaak komt het gewoon goed omdat je jezelf op die manier hebt getraind, zeg maar.
Ja, precies. Precies.
Oké. Okay. Ja, dan werkt het toch wel.
Ja, en dat is ook wat mooi van persoonlijke financiën. Hè? Wat voor mij kan werken, hoeft niet voor jou te werken. En als het maar uiteindelijk werkt voor jou persoonlijk.
Ja, cool. Heb je ergens wel al inzicht in al die potjes op je website? Of is er een artikel toevallig?
In het artikel wat je straks al aanhaalde, heb ik wel gemiddelde staan van al die uitgaven. Dus dan kunnen mensen ook voor zichzelf kijken van, zij besteden gemiddeld zoveel aan boodschappen. En dan kunnen ze dat vergelijken met zichzelf als ze dat willen.
Ja, helder. Nou, top. Dankjewel. Oké. Nou, dat is natuurlijk één ding, een inkomen, hè, en wat er mee gebeurt, geldsysteem, hoe manage je je uitgaven. Maar wat nog, ja, misschien stiekem toch nog wel leuker is, is natuurlijk je inkomen vergroten of er geld naast verdienen. En dat doe jij op heel veel posten. Dus je hebt een mooie tabel in dat artikel gezet. Ik ga heel even voor degene die dat niet heeft gelezen een paar van die dingen noemen. Je hebt ongeveer 11 extra bronnen en dat gaat van Stuvia, Noi, affiliate inkomsten, webshop erbij. Je hebt die tweede website in de kooknische. Je hebt cashmetken.nl, Roamler, Beer Money. Heel veel van dit soort dingen. Genoeg om te vragen. En dan totaal heb je daar in 2022 iets meer dan €13.000 mee verdiend.
Yes.
Dus om maar weer gewoon even met een algemene vraag te starten. Ben je daar blij mee? Is dat die €13.000 genoeg? Verhoudt zich en ook in verhouding tot de tijdsinvestering die je daarin steekt? Hoe kijk je daarnaar?
Yes, ik ben er wel heel blij mee.
Ja?
Maar als je inderdaad kijkt naar de tijdsinvestering, dan kun je beter hamburgers gaan flippen in de McDonald's.
Ja? Is het zo erg?
Wat ik voor mijzelf belangrijk vind, er zitten side hustles bij die wel erg lucratief zijn, waar ik bijvoorbeeld maar één keer per jaar, bijvoorbeeld wat ik bij Stuvia en Noi verdien, dat zijn het verkopen van samenvattingen, het verkopen van oefenvragen voor cursussen of voor studies. Dat maak je één keer en dat verkoop je dan en dat werk je bijvoorbeeld één keer per jaar, werk je dat bij zodat het weer actueel is.
Ja.
That's it. Dus daar is de tijdsinvestering per jaar misschien één dagje. Dus 8 uur en dan, daar verdien je dan toch, 2200, €2300 mee.
Ja, precies.
Ja, maar als ik dan kijk bijvoorbeeld naar mijn affiliates, inclusief de opdrachten, dus dat is een beetje wat er uit de websites rolt.
Ja.
Ja, daar gaat enorm veel tijd in zitten. En als je dan kijkt wat minimumloon is, dan kun je dat beter gaan doen. Maar ook daar zit weer een stukje hobby in. En zelfontwikkeling.
Ja. Ja, je leert er ontzettend veel van. Nou, die argumenten gooi ik ook heel vaak op natuurlijk. Oké, dus je bent tevreden sowieso.
Ja.
En zelfs als je naar tijdsinvestering kijkt, ben je eigenlijk nog steeds tevreden. Maar ja, als je dat niet meeneemt, is het natuurlijk... Het is niet het meest rendabele wat je doet, om het zo te zeggen.
Klopt, inderdaad.
Ja, maar het is wel cool, want stel jouw baan valt ooit weg, je hebt nog wel deze inkomsten weer. Dus dat is natuurlijk ook weer een voordeel.
Precies. Erbij. Ja.
Okay.
En het scheelt voor mijzelf ook, ik kan het ook leerzaam vinden, omdat ik heb gewoon een fulltime baan. En de inkomsten die uit die fulltime baan komen, dat is gewoon genoeg om... van te leven en om nog wat te kunnen beleggen, te kunnen sparen.
Ja.
Wat ik erbij verdien is ook gewoon echt voor erbij.
Ja, en heb je dan ook een specifiek doel voor de inkomsten die eruit komen? Gaat dat in een apart potje van je? Of wat doe je daarmee?
Ja. Ik moet zeggen, ik ben afgelopen jaar gestart als bedrijf.
Ja.
Omdat Cash Me Kent toch een iets te uit de hand gelopen hobby werd.
Ja.
Dus ik heb al mijn inkomsten nog even apart gezet om de Belastingdienst af te wachten. Maar daarna ga ik wel even rustig kijken wat ik ermee mee kan doen. En ik denk dat het naar beleggen gaat, want ja, dat doe ik graag en dat vind ik leuk. Dat doe ik eigenlijk ook met alle extra inkomsten die we hebben of wat we overhouden aan het eind van de maand. Dus ik denk dat dit er ook wel naartoe gaat. Maar misschien gaan we ook lekker op vakantie.
Ja, oké. Ja, nee, inderdaad. Ik raad ook aan om even af te wachten dan, want ik ben ook nog wel eens verrast. De eerste keer ook met, er kwam er weer 6% zorgverzekeringswet of zo, waar ik helemaal geen rekening mee had gehouden, dat soort dingen. Oeh, shit.
Daar dacht ik de eerste keer ook van, oh, betaal je dat ook?
Ja, precies. Oké. Nou, nog even over die inkomsten dan, want het is dus iets meer dan 30k, maar wat mij dan opvalt, er staat een heel mooi rondbedrag van 5000 euro, dus zeg maar bijna de helft. Dat is een heel mooi rondbedrag aan opdrachten.
Ja, die was precies in de prik.
Oké, wat kun je daarover kwijt? Wat voor opdrachten, wat wil je daarover delen?
Dat zijn eigenlijk opdrachten die ik uitvoer voor een opdrachtgever. Dus het schrijven van artikelen, niet deze, maar bijvoorbeeld het deelnemen aan een podcast. Okay. Dat soort dingen. Dus echt een opdracht voor iemand uitvoeren. Echt een ZZP-opdracht.
Oké. En dan binnen de financiële wereld ook of zo, zeg maar?
Ja, meestal wel.
Oké. Ja. Nou, dat is toch leuk. Dat is toch leuk dat je dat er dan nog bij kan doen. En die, wat mij ook altijd natuurlijk interesseert is die affiliate websites. Je hebt er nu dus, Cash Met Kennis 1 en je hebt een tweede in de Coke niche.
Ja.
Misschien kun je iets meer vertellen over die tweede. Hoeveel tijd kost je dat? Duurde het lang voor dat inkomsten? Of wat motiveert je nou om door te gaan? Ik ben daar heel erg benieuwd naar.
Ja, ik had al eigenlijk de gedachte aan het begin van 2022 om een tweede website te starten. Want Cash Me Kent was mijn eerste en dat was echt om mezelf te ontwikkelen, erachter te komen van hoe bouw je eigenlijk een website en wat zit er allemaal achter.
Ja.
Nou, eigenlijk wat ik in anderhalf jaar geleerd heb met Cash Me Kent wilde ik toepassen op mijn tweede website.
Ja.
En dus ik ben die tweede website gaan maken nadat ik op een gegeven moment op een, niet een briljant idee, maar wel een idee wat nog niemand in de markt had gezet.
Oké.
Die ben ik gaan opstarten in maart 2022. En ik denk dat al best wel snel, ik denk 3-4 maanden later, de eerste affiliate inkomsten al binnenkwamen.
Mooi, dat is snel. Dat is goed, ja. Ja,
ja en dat begint natuurlijk met een halve euro of met een euro. Dus dat mag geen naam hebben.
Ja.
Maar ik denk dat het nu ongeveer 100 tot 150 euro per maand oplevert.
Kijk aan. En hoeveel tijd moet je erbij dan nog aan kwijt per maand?
Nou, in tegenstelling tot Cash Me Ken, nu eigenlijk bijna helemaal niks.
Oh.
De website staat. Het enige wat ik moet doen is af en toe een artikel schrijven. En dat ik schrijf misschien nu één keer per maand iets.
Oké.
Dus en dat doe ik binnen 3-4 uurtjes staat er gewoon een fatsoenlijk artikel.
Ja.
En dan weet Google ook dat de site nog actief is.
Ja.
En dan blijf je dus ook nog wel redelijk hoog ranken in Google. En daarmee is het daarmee hou ik hem, redelijk fris en actueel.
Precies, en dat gecreëerd. Dus eigenlijk heb je, je zei al, Noi, Stuvia, kost ook niet zoveel tijd meer. 8 uurtjes misschien per jaar, en dan dit, 4 uurtjes per maand. En dan creëer je weer tijd om een derde website op te zetten. Yes.
Ja, en dat wil ik ook inderdaad dit jaar nog gaan doen.
Okay.
Alleen ik ben helaas nog niet op een heel goed idee gekomen, dus... Mocht je nog een idee hebben wat je zelf niet kwijt kan, dan...
Ik heb nog wel een paar domeinnamen waar ik nog niks mee doe. Dus ik kan hem voor 5 euro verkopen. ik wil het best delen hoor. Vorig jaar had ik het goede idee, vond ik zelf dat het goed idee was. Daar mag de luisteraar over oordelen. Cafeïnevrije.nl had ik gekocht, zeg maar. Yeah. Want je zag dat er steeds meer producten komen. Hè? Dus je zag bij vleesvervangers of bij alcohol dat het steeds gezonder werd. Of steeds... dacht ik, ja, dat gaat misschien ook komen bij cola, thee, koffie met name. Daar zie je het als eerste gebeuren. Ja, daar gaat wel wat... dit is wel een dingetje wat in de toekomst groter gaat worden. Ja. Dus ik heb de domeinnamen nog. Het is nooit slim om dit te zeggen in de show, maar ik ben niet van plan om het dit jaar op te pakken. Dus als je nu denkt, dit wil ik, dan gaan we partneren.
Precies.
Ja. Er was nog een ideetje, even tussendoor, ik weet niet waarom. Maar oké. Dus je moet nog een goed idee hebben. Wie weet dat komt. Je hebt het zelf vast toegesteld, toch? Dus als jij dan nog dit jaar weer een ding erbij weet op te zetten, wat weer 100 of 150 euro per maand, dan ben je natuurlijk wel lekker aan het compounden op al die...
Ja, precies. En dat is uiteindelijk ook de bedoeling. Cash McKenzie kwijt als een hobby, dus daar blijft wel gewoon veel tijd in zitten. En dat vind ik ook prima. Ja. Maar ik wil wel inderdaad graag inkomstenbronnen genereren die in ieder geval na verloop van tijd steeds minder werk vragen.
Ja, nice. Ja, dat is een mooi doel, toch? Ik ben er ook ontzettend druk mee, volgens mij de luisteraar ook. Want ik krijg steeds vaker die vraag van, passief inkomen, toch meer geld naast mijn banen creëren. Of in ieder geval inkomstenbronnen. Dus,
mensen vragen mij dat ook regelmatig. En het eerste wat ik altijd tegen ze zeg, pak echt iets wat je leuk vindt. Want als je er niks mee gaat verdienen, moet je het doorzetten. En je moet het blijven doen.
Ja.
En dat gaat niet met iets wat je niet helemaal ligt.
Nee, dat eerste ding moet iets zijn waar je door mee zou blijven gaan, zelfs als het niks oplevert. En als het dan al iets oplevert, dan is het mooi. Maar dat eerste ding kan niet iets zijn waar je alleen maar geld aan wil verdienen. Dan ga ik niet voor aan.
Precies.
Goeie tip, dankjewel daarvoor. Een andere die ik opvallend vond, opvallend dat niet zozeer, maar die ik helemaal niet kende, is beer money. Wat doe je daar precies?
Ja, beer money, het is denk ik volgens mij een begrip overgevlogen uit Amerika. En... biergeld. Ja. Dus gratis geld eigenlijk.
Oké.
Okay. Ja, en je ziet ook dat ik daar weinig inkomsten mee heb gehad. Ook niet iets wat ik flink op ingezet heb afgelopen jaar. Maar beer money komt er eigenlijk op neer dat, ik noem maar wat. Als je je aanmeldt bij een bank om een spaarrekening te openen, krijg je de eerste 50 euro gratis. Ja. Nou, dan ga je voor die 50 euro.
Ja, precies.
En daarna haal je het weer vanaf en dan heb je 50 euro verdiend.
Ja, aha. Dit doet me denken aan de gratis geld Reddit.
Daar worden
dit soort tips ook wel eens gedeeld.
Precies. Dat noemen ze in het Amerikaans in ieder geval beer money.
En die website verzamelt dit soort tips.
Juist, ja.
Cool, ik snap hem. Nou, nice. Ik denk, er staat maar 300 euro, maar wat gewoon het mooie is, kom ons niet aan met, het is niet mogelijk om iets bij te verdienen, dus je kan dit jaar nu al 300 euro verdienen door alleen maar dit te doen, zeg maar, en dan hoef je nog niet eens dat idee te hebben, en het is toch de eerste 300 euro of zo, voor de luisteraar die nog niks heeft, hè? Dus,
ja, precies, en met die 300 euro kun je voor 3 jaar lang pakweg een website laten draaien, dus
zeker.
Dan ben je eigenlijk al uit de kosten.
Ja, dat kan weer. Je mailsysteempje financieren of dat soort dingen. Ja, absoluut.
Ja.
Cool. Nou ja, heel veel mooie dingen over de inkomsten naast je baan. Maar dat was natuurlijk niet het enige in je artikel. Je had nog zoveel andere mooie dingen genoemd. En ik wil bij een paar onderwerpen stilstaan. En de eerste was, je hebt je vermogen uiteengezet. En wat opviel was dat er is al een spaarpotje van 7000 euro ongeveer voor kinderen. Alleen... Ja, je hebt toch geen kinderen, dus ik vond dat best wel hoog, zeg maar. Dat was ook best een flink percentage van je, of opvallend. Maar hoe komt dat? Is dat bewust? Verwacht je dat je hele slimme kinderen krijgt, dat ze heel dure school gaan? Wat is hier gebeurd?
Ja, wij hanteren wel altijd de gedachte, als je weet dat iets komen gaat en dat gaat geld kosten, dan moet je daar voor gaan sparen. Of dan moet je daar nu al op gaan anticiperen eigenlijk.
Ja.
Nou ja, wij hebben ooit de plannen om een keertje kinderen te krijgen, als dat natuurlijk gaat lukken. Wat gaan kinderen op een gegeven moment doen? Die gaan studeren, of die gaan misschien een eigen bedrijf beginnen, of die willen een huis gaan kopen ooit. Ja, dat zijn hele grote uitgaven waar je nu in principe al iets mee kan doen. En daarom... Daarom beleggen wij daar nu eigenlijk al voor.
Oké. En waar doe je dat? Waar beleg je?
De studie voor de studie van de kinderen hebben we best wel een aparte constructie.
Ja?
Mijn vriendin die werkt bij een bedrijf waar ze ook haar aandelen kan kopen.
Ja?
En zij krijgt na een half jaar krijgt zij 50% en na 1 jaar krijgt zij nogmaals 50% van die inleg.
Ja.
Dus dat betekent dat zij, mocht die beurskoers van dat bedrijf dan gelijk blijven, dan heb je in principe 100% rendement. En als wij vervolgens dus die bonus hebben, halen wij het ervan af en stoppen wij het in een breed gespreid indexfonds bij de Giro.
Oké. Dus het is een beetje van haar aandelen, portefeuille, waar jouw, ik ga dan naar zo'n potje en jouw potentiële, tenminste niet potentiële, je winst uit al je hussels gaan dan of naar die vakantie of naar dit. En zo bekostig je bepaalde dingen.
Ja, precies. En ik moet wel zeggen, wij gooien ook alles gewoon op één hoop, zoals alle boomers het nog steeds doen. Dus we hebben niet een gescheiden inkomen of wat dan ook. Dus wat dat betreft is mijn geld net zoveel van haar als haar geld van mij is.
Ja, oké. Ja, mooi, toch? Ja, jullie zijn ook al heel lang samen, hoor ik. Dus dan gaat het allemaal heel makkelijk natuurlijk. Oké. Ik dat viel me gewoon op, hoor. Maar er vielen me meer dingen ook heel erg positieve zin op, moet ik zeggen. Je hebt een eigen, of niet, ik weet niet of het een eigen methode is, maar je hebt een methode om goed te kijken naar de waarde van je huis. Hè? Dus misschien moet ik even nog een vervolgvraag stellen. Wat jij doet is, je breekt heel je netto waarde. Dus eigenlijk al je assets, al je liabilities. Dan komt er een bepaalde waarde uit van bezittingen minus schulden is uiteindelijk je netto waarde. Dat is waar het als simpel gezegd op neerkomt als het goed is.
Ja.
En één van die factoren is je huis. En dan moet je dus gaan kijken van maar hoeveel is mijn huis nu waard? Nou, dan zijn er bij de hypotheekverstrekkers zijn er vaak twee manieren. Die kijken of naar de WOZ-waarde of naar de taxatiewaarde, de laatste taxatiewaarde. Maar jij gebruikt een methode en dan zeg je, die heb ik van het kadaster. En je omschrijft die methode niet. Dus kun je vertellen wat die methode is en waarom je die gekozen hebt?
Ja, ik schrijf elke maand. Elke maand maken wij dus onze inkomsten en uitgaven op. En dan komen we ook automatisch uit op wat er op onze bankrekening en op de verschillende beleggingsrekeningen staan.
Ja.
En dan komt ons huis natuurlijk ook voorbij. We hebben een koophuis.
Ja.
En ik ben eigenlijk ooit een keertje op de website gekomen van het kadaster. En daar kun je eigenlijk invullen, heel simpel, wanneer heb je het huis gekocht, voor welke prijs.
Ja.
En dan rekenen zij gewoon uit wat die nu waard is. En zij kijken dan gewoon naar wat heeft de markt in die tijd gedaan in een bepaalde regio. En volgens mij is de regio de provincie.
Oké.
Dus het is heel simpel en op die manier bespaar je eigenlijk ook geld, want het kost niks. Het is gewoon gratis om die berekening te doen.
Ja.
En als je een keertje naar de bank wil inderdaad, dan zul je een echt taxatierapport moeten hebben.
Ja, oké, precies. En ik weet niet of je dit weet dan hoor, maar wat ik met dit soort tools soms heb, is dat ze natuurlijk heel erg kijken naar historische data. Dus op het moment dat het heel hard omhoog schiet, dan staat opeens een hele rooskleurige huiswaarde. Is dat dan bij jou ook het geval? Of als je nu vergelijkt met de huizen die in de buurt worden verkocht, of rekent die zichzelf niet meteen rijk, zeg maar, die tool? Want stel, of laat ik het anders ook zeggen, stel dat nu de huizenprijzen 20% dalen, had je jezelf dan veel te rijk gerekend of zit je dan nog steeds safe?
Ja, het is inderdaad de data achteraf.
Ja.
Dus, dus dat betekent wel, volgens mij loopt het altijd 1 kwartaal achter.
Okay.
De komende tijd zal de waarde van de woning waarschijnlijk dalen, omdat inderdaad de huizenmarkt, de prijzen daar ook dalen. Dus dat zien we op een gegeven moment ook weer gewoon terug in de cijfers. En dat hoort ook gewoon bij een asset.
Ja, precies. Oké, dus voor je netto waarde kijk jij zowel naar mijn totale netto waarde inclusief overwaarde op mijn huis. En je kijkt naar de totale netto waarde exclusief overwaarde op je huis.
Ja, precies. Want wij maken daar inderdaad wel verschil in. Ja. In principe kunnen we alles in één keer verkopen. Alle aandelen die we hebben kunnen we allemaal liquideren en opnemen als we dat willen. En het huis natuurlijk niet. Het huis kun je niet zo eventjes binnen eenorige klik verkopen.
Ja.
Dus dat, we kijken altijd naar de waarde exclusief en de waarde inclusief de woning. En ik moet zeggen, die waarde inclusief de woning, inclusief de woning, maakt ons niet zo heel veel uit. Want ja, uiteindelijk is een huis om in te wonen en niet om mee te beleggen, wat dan ook.
Ja, klopt. Jouw netto waarde is inclusief woning gestegen met 40% van 2 ton naar ruim 280k. En exclusief woning met bijna 30%, 28,7%.
Ja.
Dat is een flinke stijging over een jaar. Dus hoe verklaar je, dus even misschien zonder huis dan, 29% stijging van je netto waarde. Hoe heb je dat voor elkaar gebokst?
Ja, dat is voornamelijk eigenlijk te danken. Dat is niet te danken aan de aandelenmarkt, want die heeft afgelopen jaar niet zo goed gedaan.
Ja.
Dat ligt vooral aan de inleg die we hebben we hebben gewoon veel ingelegd afgelopen jaar.
Okay.
Ja. En dat is dan eigenlijk weer te danken aan die persoonlijke financiën. Doordat al die potjes die we hebben, die raken op een gegeven moment gevuld. Zoals ik net al zei, voor je eigen risico van je zorgverzekering heb je gewoon niet meer nodig dan 385 euro. Dus die inkomsten, die kunnen we dan wel ergens anders aanbesteden. En als al die potjes op een gegeven moment vol lopen, dan kun je eigenlijk alles wat je spaart op een gegeven moment allemaal beleggen.
Ja. Ja, is vet hoor. Bijna 60k
ja.
Gestegen in netto waarde. We hebben natuurlijk wel gezamenlijk, dus 30k pp.
Ja.
Laten we het zo zeggen. Netto erbij gekregen. Dus dat is hebben jullie echt goed gedaan, toch? Ja.
Ja, en dat klinkt allemaal fantastisch. En ik moet ook zeggen, wij zijn er ook al trots op. We zijn er blij mee.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd, voor mijn gevoel, doen wij ook weer niks speciaals. Ik heb wel wat bijverdiensten.
Ja.
En die bijverdiensten zijn top. En ja, wij verdienen allebei een redelijk bedrag. Maar er zijn volgens mij ook genoeg mensen van mijn leeftijd die veel meer verdienen.
Ja.
En zolang je maar redelijk zuinig leeft, alleen maar dingen besteedt aan dingen die je echt graag wil, en maar door blijft gaan, dan wordt het vanzelf een groter bedrag.
Ja. Ja, jij draait aan beide knoppen. En als je dan en aan de uitgavenknop draait en ook weer toch die 13k uit allemaal inkomstenbronnen pakt, ja, dan gaat het snel richting 30k, zeg maar.
Ja, precies, precies.
Ja, ja, vet man, vet. Oké, dan wil ik nog iets anders eruit pakken, want je hebt een flinke netto waarde. Maar er zat ongeveer, als ik het goed heb, ongeveer 90k in verschillende potjes. En er zat ongeveer 45k zat bijna in cash. Dat lijkt, als ik het goed heb, bijna 50% van die potjes die er dan nog zijn. Hè?
Ja.
Hoe kijk je daarnaar? Vind je dat veel of vind je dat weinig? Sommige mensen zullen misschien denken, dat is wel veel procent cash in tijden van hoge inflatie. Dus ik ben wel benieuwd wat jouw visie daarop is.
Ja, dat is wel veel inderdaad. Als wij eigenlijk een afweging maken, gebruiken we altijd drie dingen. Risico, rendement en rust.
Ja,
en,
mooi.
En hier is rust heel belangrijk. Wij vinden het gewoon heel belangrijk dat we het geld paraat hebben op het moment dat we het nodig hebben eigenlijk.
Ja.
En we hebben best wel wat spaardoelen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. We hebben ook een spaardoel bijvoorbeeld voor een nieuwe cv-ketel. Daar leggen we, ik zeg even uit mijn hoofd, 23 euro per maand in. En dat klinkt helemaal niks, maar ja, aan het einde van de rit heb je straks wel 2000, 3000 euro voor een cv-ketel die je zo kan neerleggen. En dat zit ook allemaal in die spaarrekening.
Juist, dus je hebt hem niet in een onvoorzien, maar je spaart er sowieso al voor.
Ja, precies. Dus we hebben best wel veel spaarpotjes en dan heb je ook automatisch een best wel een grote rekening.
Ja.
Maar aan de andere kant, ja, die spaarpot die begint nu wel echt wel inderdaad vol te lopen. En daarom hebben we afgelopen jaar ook best wel veel kunnen beleggen.
Ja, precies. En wanneer zijn de spaarpotjes goed genoeg? Hè? Wanneer is jouw buffer in al die dingen voldoende? Is dat een percentage? Is dat een bepaald bedrag? Of?
Ja, eigenlijk voor elk potje wat we hebben, hebben we een bepaald spaardoel.
Ja.
Ja, voor een auto hoeven we echt niet meer te hebben dan 10.000 euro. Voor een cv-ketel inderdaad, zeg ik even uit mijn hoofd, 2.500 euro bijvoorbeeld.
Ja.
En dan is het spaarpotje vol, dus dan kan het geld ergens anders naartoe.
Oké, je gaat gewoon eerst al die spaardoelen aanvullen. Als die vol zit, stop je. En als het op een gegeven moment, nou, als ze allemaal vol zitten, dan gaat op een gegeven moment alles, zeg maar, naar beleggingen of andere dingen.
Ja, maar wij kiezen er niet voor, niet altijd voor om hetgeen, als er één potje vol is, om het dan in een ander potje te doen. Het kan ook best wel zijn dat we dan zeggen, nou, dan beleggen wij het gewoon deze maand.
Ja, oké. Ja, thanks. Nou ja, dat is natuurlijk, wat je net ook zo mooi zei, wat voor jou werkt, werkt niet voor de ander. Jullie hebben een mooi systeem, dus ja, ik hoop dat de luisteraar ook denkt, een perspectief, wat kan ik daarmee? Hoe ga ik daarvan leren? 30 potjes, cool. Nou, we vliegen er alweer doorheen. We hebben best wel wat. Het is natuurlijk ook breed, hè? Even door je hele nette waarde heen in een podcastaflevering. Maar daarom pak ik even de kersen van de taart. Je hebt ook nog een potje met. Eigenlijk, je noemt het je hobbyportefeuille. En als ik het goed begrijp, je bent gewoon best wel hooked on aandelen ook nog wel. Het is ongeveer zo'n 10k wat erin zit. En je hebt bijna 28 verschillende posities. En die koop je in bij de Giro. Waar komt deze passie vandaan en waarom doe je dan toch nog zo best wel uitgebreid pakket aan aandelen voor een hobby, zeg maar, hè? Dus waar komt dat vandaan, die passie?
Eigenlijk komt het voort uit de passie om gewoon goed je financiën te regelen en dan dan hoort beleggen daar sowieso bij. Want dan kun je inderdaad ook kiezen voor indexbeleggen. Dat doen wij voor het grootste deel wel. Dit is dan inderdaad puur voor de hobby. Ik wilde dat heel graag gescheiden houden. Ik ben ervan overtuigd dat je het beste rendement kan halen, gemiddeld gezien dan, er zijn uitzonderingen, met een indexfonds, gewoon breed gespreid.
Ja.
En daarnaast dan, ik vind het wel leuk voor mezelf om dan toch gewoon apart kleine bedrijfjes te kopen. En te kijken wat dat doet. En dan hopen dat ik het beter doe.
En heb je dan zo'n grafiekje dat je bijhoudt van, hey, dit jaar heb ik mijn eigen indexfondsen verslagen. Of dit jaar doe ik het slechter dan mijn eigen indexfondsen?
Ja, ik hou het wel bij inderdaad. Ik zeg even uit mijn hoofd, in 2021 heb ik de index wel verslagen. Maar in 2022 niet, helaas.
Oké, grappig. Nou ja, dus dat is 2 jaar. Dus je moet er nog een paar jaar doen voordat we echt kunnen zeggen of jij superbelegger bent.
Ja, precies. Dat duurt nog wel even.
Ja, en over die aandelen, hoe zijn er best wel veel? Hoe kies jij je aandelen of wat is voor jou belangrijk daarin?
Dan gaan we wel technisch worden, Robin.
Oké, dus er zit een technische component in, begrijp ik.
Ja. Ik kijk bijvoorbeeld naar wat is het rendement op geïnvesteerd vermogen van het bedrijf. Want daarmee laat je eigenlijk zien of het bedrijf effectief omgaat met het geld wat ze binnenkrijgen.
Ja.
Ik kijk naar de producten of de dienstverlening die ze aanbieden. Of dat enigszins een concurrentievoordeel heeft op de concurrent. De moat noemen ze dat ook wel eens. Dat vind ik heel belangrijk.
De moat?
Ja, de moat. De moat is een slotgracht om je kasteeltje heen. Ah. En slotgracht is het concurrentievoordeel.
Aha, oké, cool.
Dus dat is het vakjargon. Dat is. Dat laatste aspect, de moot, is denk ik wel een van de belangrijkere zaken. En daar zit ook heel veel mening in gebouwd. Want een cijfer is een cijfer. Daar kun je misschien nog wel wat van vinden, maar is wel staat eigenlijk wel vast. Maar ik noem maar wat, Apple nou wel echt betere producten heeft dan bijvoorbeeld Samsung. Ja, dat is echt een discussie die echt een mening bevat.
Mm-hmm. Dus eigenlijk de beide componenten. Je doet technisch kijkje, je kijkt naar dat soort dingen als waardes, maar ook concurrentievoordeel analyseren en daar mening over vormen.
Ja, echt. Het is wel inderdaad vooral gebouwd op de fundamentele analyse. Ja.
Volgens mij kunnen we daar überhaupt weer een hele podcast aan wijden, maar ik wilde het gewoon even aanstippen voor de luisteraar van oké, hoe jij met je aandelen omgaat. We gaan alweer naar het laatste onderwerp, want ik zie dat de tijd vliegt als een gek. En we hebben heel veel over het nu gepraat. Alleen wat natuurlijk heel erg belangrijk ook is maar in al deze keuzes, is van waar wil je heen en wat vind je belangrijk? Dus heb jij toekomstdoelen? Of wat zijn ze dan als je ze hebt?
Ja, die heb ik wel inderdaad. Ja, op de korte termijn zou ik zeggen, inderdaad is misschien een nieuwe website erbij.
Oké.
Um, Dit jaar zijn de spaarrentes ook weer interessant geworden. Dus ja, toch even kijken of die hele grote berg met spaargeld, of die toch nog ergens iets meer rendement kan maken, inderdaad.
Ja.
Want precies wat je zegt, nu gebeurt er niet veel mee.
Mm-hmm.
En op de wat langere termijn, want uiteindelijk beleggen we ook om er beter van te worden. Ja, vooral eigenlijk gewoon een relaxed leven willen leiden. En dat houdt voor ons dus in dat je in ieder geval geld hebt wanneer je het nodig hebt. En dat kan heel simpel zijn als we willen graag een keertje een nieuwe keuken. Of je raakt werkloos en je hebt gewoon extra buffer nodig.
Ja.
Ik zou ook wel graag een keertje eerder met pensioen willen.
Oké. Heb je al, ik zag in je artikel staan, als ik zo doorga, kan ik op mijn 59 met pensioen. Is dat dan ook je doel of is dat meer hoe het er nu voor staat?
Ja, dat is wel het doel. En dat is niet helemaal uitgerekend met zoveel procent inflatie. En als ik zoveel spaar of beleg met zoveel rendement. Ja. Dus die toekomstberekening gaat toch nooit uitkomen. Want ja, de inflatie gaat nog veranderen. Rendementen zijn niet elk jaar hetzelfde. En mijn inleg is ook niet elk jaar hetzelfde. Zeker niet als er straks bijvoorbeeld kinderen komen die ook heel veel kosten.
Ja.
Dus mijn doel is eigenlijk met mijn 59ste, dan is het huis afbetaald. En dan denk ik wel van, nou, dan valt er een grote uitgavenpost valt weg.
Ja.
Dan zou het toch mooi zijn om eens wat rustig aan te gaan doen.
Kijk aan. Mooie doelen. Dus ik ga me heel even samenvatten voor de luisteraar nog. En als er dan zo nog eens iets is waarvan jij zegt, nou, dat moest ik nog kwijt. Of dan kunnen we dat natuurlijk nog even aanstippen. Maar we begonnen deze podcastaflevering vooral op basis van jouw artikel, die in de show notes te vinden is, waarin je gewoon al je cijfers open en eerlijk deelt. Het gaat over je netto waarde. Je hebt het over het inkomen. En natuurlijk ook wat je vriendin er dan van vond. Heel erg interessant altijd in zulke soort dingen. Je hebt je geldsysteem toegelicht. Waar je geld uit verdient. Onder andere beer money, opdrachten, affiliate websites. Super inspirerend, denk ik. We hebben het onder andere gehad over potjes. Heel veel potjes. En van de kinderen. Hoe bereken je nou die netto waarde? En het taxeren van je woning daarin. De verschillende methodes die je eventueel kan gebruiken. De cashreserves, en nog over je hobbyportefeuille. Dus het was heel wat. Dus ik hoop dat de luisteraar op snelheid 1 heeft afgespeeld en niet op 1,5. Want dan ging het wel redelijk snel.
Ja.
Dus heb ik nog iets gemist? Of is er nog iets dat jij kwijt wilde tot slot?
Ook veel van deze onderwerpen die je nu eigenlijk aanhaalt, kun je terugvinden op mijn website.
Ja, cashmetcamp.nl. Gaan we zeker naar linken in de show notes. Ja, er staan een aantal toffe artikelen. En ik kan alleen maar applaudisseren en promoten van dit soort openheid. Dus keep it up, zou ik zeggen. Dankjewel dat je hier het gast was.
Thanks, man. Ja.
Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. En gaaf dat je het helemaal hebt gehaald tot het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je iets hebt opgestoken. Mocht je deze content waarderen, dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden als je een review achterlaat of bijvoorbeeld de aflevering deelt met je vrienden of familie. Heb je nu een vraag voor mij, bijvoorbeeld over ondernemen of over persoonlijke financiën? Stel hem dan op Instagram @thespaarpodcast of mail mij op robin@thespaarpodcast.nl. En wie weet behandelen we dan jouw vraag wel in de volgende podcast. Nou, mocht ik nu zelf het antwoord niet weten, dan vraag ik natuurlijk een van de experts uit mijn netwerk om met een mooi antwoord te komen. Wil je niet alleen een vraag stellen, maar gewoon heel je levensverhaal delen? Dat mag ook. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Je kunt de gast zijn. Vul dan even het formulier in wat je kunt vinden in de show notes. En dan kijken we of we samen tot een mooie aflevering kunnen komen. Nogmaals, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.